De Women Peloton Podcast. Voor we gaan beginnen aan deze nieuwe episode, heb ik nog een hele kleine mededeling. Vanaf nu gaan jullie ook aan het begin en aan het einde van deze podcast het leuke en vrolijke deuntje van Yuzu Fietsverzekeringen horen. Want Yuzu is de eerste partner van de podcast en wij zijn hen daar ontzettend dankbaar voor. Veel plezier met de komende aflevering.
Loopt je verzekering op wieltjes? Yuzu, verrassend vlot verzekerd.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Women Peloton Podcast. Ik ben vandaag op bezoek bij, in mijn ogen, een zeer handige vrouw, want ze heeft mij daarnet al geleerd hoe ik mijn micro's deftig moest vastzetten. Sanne Heroms. Zij is fietsmechaniker en heeft samen met haar vennoot nog niet zo lang geleden de fietswinkel Grand Départ opgericht in Gent. Ik ben er zeker van dat ik en sowieso nog vele andere dames vandaag heel veel zullen bijleren. Welkom.
Ja, welkom.
Ik ben super blij dat hij mij een tijdje geleden had gecontacteerd. Want ik was al heel lang op zoek naar een vrouwelijke mechanieker. Wat dat blijkbaar niet zo makkelijk te vinden is. Hè?
Klopt. Ik zelf ben er eigenlijk nog nooit tegengekomen. Eigenlijk. En ik hoor ook vaak van vertegenwoordigers van... Allee, wij komen nooit iemand tegen. Hoe komt dat? Dus daarmee, ik was aan het luisteren en ik zeg... Allee, zal dat niet interessant zijn, zo'n keer het technische aspect? Ja. Maar ik dacht, dat is zo raar als ik een mailtje stuur. Maar ik dacht, kom, we gaan ervoor.
We gaan ervoor, we doen dat. Groot gelijk. Maar dan ben je echt nu officieel de enige vrouwelijke mechaniker in België. Dat kan toch bijna niet?
Ik hoop van niet. Ik hoop dat er nog wel vrouwen zijn. Dat toch een beetje, hoe moet je dat zeggen, dat dat geen utopie is of een taboe is, een vrouw in de mechaniek. Want ik moet zeggen dat dat... Ik moet mij vaak verdedigen tegen de klanten. Ook, dat ik zo zeg van... Ay,
de fiets normaal. Gaat even goed gerepareerd zijn.
Voilà, het is dat. Ik krijg veel opmerkingen in de winkel. Amai, een vrouw in de werkplaats.
Ja, dus we maken ook gewoon een afspraak. Als er luisteraars zijn die nog andere vrouwelijke mechaniekers weten, dan laat het zeker weten, want dat kan toch niet.
Ik zou dat leuk vinden. Weten dat er nog zijn.
Ik begin altijd bij het begin. Hoe ben jij in de fietswereld ooit terechtgekomen?
Ja, dat is eigenlijk al lang geleden, aan je fietswereld. Hoe dat ik zelf in de mechaniek ben terechtgekomen, is eigenlijk als kind, als klein was, ik zat altijd op mijn fietsje en dan een keer dingen uitproberen. Een keer een vijsje hier draaien, een keer daaraan draaien, een keer zien wat dat geeft. En dan uiteindelijk, jaren later, als ik beginnen studeren ben, zei mijn papa tegen mij, Ali, zou je dat niet in avondschool er een keer bij nemen? Een keer fietsmechaniek, omdat ik heb mijn handigheid van mijn vader, die had dat waarschijnlijk al door, ik zelf nog niet. En dan uiteindelijk tot de keuze gekomen tussen grafische vormgeving of mechaniek. En ik ben iemand die heel graag mensen helpt en pleziert. En in de grafische vormgeving lukt dat toch niet altijd. Er zijn altijd verschillende meningen van wat dan mooi is of niet mooi is. Dus heb ik gewoon de sprong in het diepe genomen en gezegd, kom, we gaan ervoor.
En hoe lang is dat nu ongeveer geleden?
Dan moet ik al een keer denken. Ik denk dat zal een 10 à 11 jaar geleden zijn, denk ik.
Dus je hebt al redelijk wat ervaring opgebouwd.
Ondertussen wel. Ik ben ooit begonnen ook in een Gentse winkel. En daar was dat ook de taboe, een vrouw in de werkplaats. Dat was voor hun al uitgemaakt, die kan niks. En ik voelde mij er ook niet zo super op mijn gemak. En ik dacht, oei, ik zat er echt in twijfel. Oei, is dat wel voor mij? Zou ik daar wel in voortgaan of niet? Maar ik voelde wel dat ik het inzicht had. En dan uiteindelijk mogen op een project springen bij de BMC Concept Store. Ja. Bij velen denk ik wel gekend. Mee dat project mogen opstarten en daar heb ik al mijn ervaring op gedaan.
Ja. Gelukkig.
Ja, inderdaad.
Want je hebt evenveel recht om in een fietswinkel te werken als een man, in mijn ogen.
Voilà.
Maar dat is niet dat je ouders dan ook in de koers zaten of zo. Het ging echt gewoon puur rond de mechaniek van een fiets. Daarvoor niet per se een koersfiets.
Nee, eigenlijk. Ik heb totaal geen raakpunten met de koers voor de rest. Als ik jong was, zeg maar. Het was echt puur gewoon die onbewuste interesse of zo daarin. Ja. En in die mechaniek, zeg maar.
Want je kunt ook eigenlijk in een gewone fietswinkel terechtkomen. Maar doordat je dan in die BMC Concept Store was terechtgekomen, zit je dan zo met de wielerwereld echt in contact gekomen?
Ja, toch wel. En echt gevoeld ook. Die passie en die passie gewoon mee overgenomen. Ja. De passie voor de mechaniek was er al, maar echt zo dat gevoel en die high-tech wereld en zo, dat is de max. En zeker als vrouw zijnde om daar in uit te blinken en toch net iets anders aan te pakken of ja, beter aan te pakken dan iemand anders. Dat is mijn uitdaging. Hè. Dus,
zo toch een beetje willen bewijzen ook.
Ja, toch wel. Stiekem wel. Hè.
Maar nu heb je ook nog een andere link met de koers, want jouw vriendin die koerst.
Dat klopt, ja.
Ben jij dan degene die altijd haar fiets klaarzet?
Wel, dat is hier vaak thuis. Wie gaat de fiets wassen? Maar eigenlijk staat ze er wel op dat ze dat zelf doet.
Ah, ja.
Maar het is voor haar wel gemakkelijk. Ja. Natuurlijk in de werkplaats bij mij, als ze een probleem heeft, het is direct verholpen. Terwijl in de fietsenzaken, zeker sinds corona, is het extreem druk overal. Iedereen is aan het fietsen. En dat is dat voor haar natuurlijk wel een meerwaarde.
Een streepje voor.
Voilà.
En fiets je zelf ook?
Ah, wel, door haar eigenlijk. Vroeger was dat heel sporadisch. Ja, als ik klein was, heel veel. Maar ik ben in de zwemwereld terechtgekomen. Maar nu probeer ik toch 1 à 2 keer per week te fietsen.
Ja.
Omdat ik vind dat wel leuk naar mijn klanten toe. Dat kan zeggen van, ik ben ook langs daar gereden. Het ziet er daar niet uit, die baan. Of op mijn rollen gereden. En dat ik zo denk van, oké, ik snap waar de klanten mee sukkelen als ze mij dat komen vragen, zeg maar.
Ja, oké, hoe? Dan moeten we ook eens samen gaan fietsen, hè.
Voilà, graag.
En gaat je dan eerst met de fietsen?
Het kuisen laat ik aan u over.
Ja, maar dat doe ik graag, dat is geen probleem. Hoe ziet zo'n dag in de winkel bij jullie eruit als fietsmechaniker?
Dat ziet er heel chaotisch uit. Ik ga naar mijn werk, like vanmorgen ook, ben daar juist gaan werken en... Je komt toe en je denkt van, oké, die klanten komen binnen voor een herstelling, maar dat loopt altijd zo uit de hand in de zin van, bijvoorbeeld stel dat jij ook gaat fietsen vanmiddag of gaan fietsen van het weekend en ineens je spaak springt of je hebt een platte band of je versnellingen doen ineens niet meer wat dat ze moeten doen. Dus daar komt buiten onze standaard planning op te werk, komt er heel veel tussendoor en ik ben iemand die iedereen wilt helpen en plezier, maar ik heb maar zoveel tijd, dus dat is soms echt... chaotisch en proberen iedereen te helpen. Maar soms moet je wel een keer teleurstellen, jammer genoeg.
Nee, dat is wel. Want ik ken genoeg mensen die een fietswinkel hebben. Die werken dag en nacht, bij wijze van spreken. Hè. Allee, dat tegenwoordig, je kunt niet zomaar niet meer binnen gaan en zeggen... Ik heb iets voor en ik wil morgen mijn fiets terug.
Help. Ja, voilà, inderdaad. Dat is onmogelijk. Ik moet wel zeggen... Jasper, dus mijn medezakenpartner. En wij hebben wel zoiets van, oké, we zetten wel onze grenzen. Voor ons zondag is echt heilig.
Ja, maar dat is goed.
En maandag zijn we ook gesloten. En dat is een beetje zo de schipperdag. Als het echt niet rondgeraakt is, dan een dag dat we kunnen misbruiken, zeg maar. Maar het is echt, want anders zijn je gewoon slaaf van je eigen werk. Eigenlijk.
Ja, en ik bedoel, je moet overal wachten. Het is niet, het is niet dat bij jullie anders moet zijn.
Nee. Dat is ergens een geruststelling dat we weten van, oké, we werken niet te traag of zo, maar het is ambetant voor de klant ook. Ja. Dus,
En je hebt het daarnet al aangehaald. Soms hebben mensen wel meer zo het gevoel van, oei, dat is hier nu een vrouw die aan mijn fiets gaat sleutelen. Maar jullie hebben bewust gekozen voor een open werkplaats. Hè?
Ja, klopt. Dat was echt van, ik zei tegen Jasper ook, want het is een beetje dezelfde visie. Ik zeg, voor mij is dat wel super belangrijk. Een open werkplaats, omdat ik weet, zeker naar vrouwen toe, maar ook mannen, dat is een beetje een misvatting vaak, dat vrouwen denken dat mannen alles weten over de fiets. Maar dat mensen iets kunnen vragen of dat ze zien van, die is een band aan het vervangen, ga stiekem een keer meekijken. Of durven vragen van, ik heb dat soms ook voor. En dat er echt, dat er geen barrière is. Ik vond dat heel belangrijk.
Ja. En wat zijn dan zo de reacties dat mensen zo geven als ze binnenkomen?
Dat kan soms heel, heel leuk zijn, maar kan me ook heel erg tegenvallen. Dus ik krijg heel veel reacties ook zo. Ja, mama's met een kind van, amai, kijk, een vrouw in de werkplaats. Hoe leuk is dat?
Ja.
Dat kan. Allee, zo van... Dat je denkt van, oké, leuk dat ze dat oppikken. Maar we dan even goed, denk een paar weken geleden had ik een klant. En die kwam binnen en die zei van, amai, een vrouw in de werkplaats. Kunde jij dat? En dat ik daar zo sta van, anders zou ik hier niet staan. Het is hier ook deels mijn winkel. Ik wil u niet op je tenen trappen. Ik zeg, nee. Maar ik zeg, soms denk ik zelfs dat vrouwen dat beter kunnen, omdat we... veel rustiger. Wij moeten meer op techniek doen. En we moeten, terwijl een man, als die iets niet loskrijgt, dat is met name erop, bij wijze van spreken. Dus we moeten soms anders nadenken.
Ja. Dus eigenlijk is het een voordeel.
In mijn ogen soms denk ik dat het een voordeel kan zijn. Natuurlijk, soms de brute macht kan ook wel eens helpen. Maar
want het is ook wel zo'n misopvatting dat vrouwen nooit hun band kunnen vervangen of zo. Allee, ik ken wel de meesten die daar niet goed in zijn, maar ik heb ook wel al mensen leren kennen die daar wel goed in zijn. En soms denk ik dat het gewoon iets is... meer uit gemak, dat je weet van, er is wel iemand dat kan bellen of er is altijd wel iemand mee die het wel kan.
Klopt, doe dat maar even. Ja. Wilde jij dat wel doen? Inderdaad, terwijl dat is ook iets, dat is er één voor die open werkplaats ook. We merken dat echt ook zo. Klanten die bij ons binnenkomen, ik durf mijn, ik krijg mijn band er niet af, dat wij zoiets hebben van, dat is goed dat je dat durft vragen.
Ja.
En het is ja, meestal gewoon techniek eigenlijk. Ja. Iedereen denkt, een band dat is veel macht en ik kan dat niet. Maar eigenlijk is dat tussen haakjes simpel. Natuurlijk niet elke band hetzelfde.
Nee, nee.
Maar soms zijn dat gewoon kleine trucjes, zeg maar.
Daar komen we straks nog terug. Okay. Maar wat zijn zo de meest voorkomende problemen als mensen met een fiets binnenkomen?
Goh, dat varieert ook een beetje van seizoen tot seizoen.
Ik wou net zeggen, nu is het waarschijnlijk veel het vriezen buiten.
Klopt, en heel veel platte banden bijvoorbeeld. Dan mensen, ik ben hier nu, dat is een derde keer dat ik plat rij op x aantal tijd. Heel veel versnellingsproblemen ook, bijvoorbeeld. Ja, mensen die wat ook logisch is, dat niet weten dat hun draaier een beetje kan verduwd worden, bijvoorbeeld. En plots van de een dag op de andere schakelt een achterdraaier totaal niet meer.
Ah, dat heb ik al veel gehad. Dat is echt ambetant.
Verschrikkelijk. Zeker als je juist wilt vertrekken en je denkt... Oh.
Ah, maar dat is altijd een probleem. Dus hij had het alleen maar voor het moment dat je wilt vertrekken. Hè. Een dag voordien rijd je daarmee, er is niks aan de hand. En dan nadien wilde vertrekken en dan is er iets.
Klopt, het is zo. En dan is het echt even paniek. Ja,
maar daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat we dat wel niet als man, als vrouw... eigenlijk allebei wil ik zeggen. Niet specifiek als vrouw, maar eigenlijk moet je als je fietst gewoon je fiets door en door kennen en een beetje je plan kunnen trekken. Ook, want als je altijd moet wachten op hulp...
Klopt, dan kan het soms lang duren.
Ja, ja.
En dat is de reden. Veel mensen zullen mij, of veel, hoe moet je dat zeggen, conculega's zullen mij daarin tegenspreken. Maar ik vind dat leuk... Dat je de mensen iets kunt bijgeven en oké, ze gaan niet rapper moeten terugkomen bij ons. Maar ik vind dat leuk dat je kunt zeggen van kijk, als je een draaier niet goed opschakelt, je moet gewoon hier zo aan draaien en je bent vertrokken.
Ja.
Dat je voor de klant veel meer beleving, leuke beleving dan als ze voor alles moeten terugkomen.
Ja, ja.
En dat lukt hier niet.
Nee, dat is. En ik denk ook gewoon dat je als vrouw veel meer vertrouwen op je fiets gaat kruipen.
Klopt.
Want soms heb ik dat wel. Als ik dan in de bergen alleen ga fietsen, dan denk ik ja... Als ik eigenlijk nu iets voor heb, dan moet ik een taxi of zo bellen. Want ja,
klopt.
Ik blijf dat niet onthouden wat ik moet doen. Dat is verschrikkelijk.
Ik kan mij dat voorstellen. Soms is het ook gewoon het zelfvertrouwen. Dat niet puur gaat over dat je het kunt of niet kunt, maar soms het zelfvertrouwen van dat gaat wel lukken.
Ja. En eigenlijk, ik ga hout vasthouden. Ik heb een grote houtvasttafel. Ik moet zeggen, ik ben nog... In die 3-4 jaar tijd ben ik dus nog nooit platgevallen. Hè.
Past op daar eerst een taboe in de fietsenwereld, als je dat zegt.
Vanaf nu, de volgende keer moet ik bellen naar u. Ik heb een probleem, wat moet ik doen? Maar doordat ik dus ook nooit platval, heb ik dat ook nog niet echt geoefend. Of zo nooit in een situatie gekomen van shit, ik moet dat hier doen, terwijl ik het wel al een paar keer geoefend heb. Maar
klopt.
Vergeet dat.
Dat is een beetje like met een autoband vervangen ook. Hè. Iedereen weet wel ongeveer hoe dat in elkaar zit, maar als je dat moet doen, is dat
niet,
paniek.
Ik wil geen platte autoband. Voilà. Dat kan ik helemaal
ik zal je
niet.
Helpen dan.
dan flip ik helemaal. maar laten we beginnen met het begin. Dus je wilt gaan fietsen.
Ja.
Eerst hebt u een fiets nodig, uiteraard.
Klopt.
Hoe pakt u dat best aan? Welke soort fiets? Laat je informeren? Zoekt je eerst op het internet?
Je wilt een nieuwe fiets, wil zeggen?
Je bent net begonnen en je zoekt een goede standaard instapmodel. Want ja, natuurlijk, je kunt heel duur gaan.
Ja. Ik denk dat je eerst en vooral, wat ik ook belangrijk vind, moest ik zelf een fiets aankopen, dat je een tussen haakjes eerlijke verkoper hebt. Die echt luistert naar wat je ermee wilt doen. Als je zegt, van voor mij is dat... puur een keer zondag, zaterdag gaan fietsen, zeg maar. En voor de rest is dat echt een hobby. Dan moet je niet thuiskomen met een fiets van 4.000-5.000 euro. Want je merkt dat verschil toch niet tussen een goedkopere fiets, tussen haakjes en een duurdere. Dus ik denk dat daar het eigenlijk al start.
Dus de eerste stap is vooral nadenken van, wat is mijn doel op de fiets? Wat wil ik bereiken?
Klopt. En ook vooral ook niet het idee van, als je een goedkopere fiets neemt, gaat daardoor niet trager gaan fietsen. Dat is eerder... Ja, de kwaliteit van de onderdelen, zeg maar. Maar je gaat daardoor niet 10 kilometer per uur traar fietsen dan iemand die daar met een dure bak naast u rijdt.
Nee, dat is waar. En dan is natuurlijk de kadermaat ook heel belangrijk. Dat je op de juiste fiets zit. Want ik heb heel veel vriendinnen die beginnen fietsen zijn in de lockdown. Maar doordat er dan net een fiets tekort was, hebben die heel vaak de verkeerde fiets aangesmeerd, tussen aanhalingstekens, gekregen. En één, of ze blijven niet fietsen, want ze zitten niet goed op de fiets, of ze moeten dan weer verkopen en een nieuwe kopen.
Maar tegen dan zijn ze alweer een paar maanden verder. Dat is waar ik persoonlijk een hekel aan heb. Bij ons is dat ook zoiets van, liever geen fiets verkopen. Dat is ook ons insteek naar service. Doe liever geen fiets verkopen dan wel een fiets, maar dat dan te groot is. We hebben ook veel klanten die zeggen, ja, maar ik wil echt die fiets, ik wil die kleur. Maar we zeggen, ja, sorry, maar je kunt dan nog de beste fiets hebben. Als je slecht op je fiets zit, kan dat echt de slechtste fiets ooit zijn.
Ja, dus. Ja, en ik ging net zeggen, het enige probleem is dan dat mensen vaak geen geduld hebben. Hè, en dan zeggen, oh joh, maakt niet uit, dat zal niet zoveel uitmaken, ik koop dat gewoon.
Het is zo. En dan uiteindelijk dan moet je durven als fietsenwinkel toch durven daarin tegengaan. En dat is soms, ja...
Het is niet makkelijk natuurlijk, want jullie moeten ook geld verdienen.
Klopt, klopt. Dus dat is echt een beetje het evenwicht zoeken in alles, zeg maar.
Ja.
Dat is ook bij ons in de mechaniek bijvoorbeeld. Hey, ik vind het veel belangrijker dat ik een klant help en dat kan voor mij een minuutje duren... Maar dat ik die ook niks aanreken, omdat ik zoiets heb van, weet je, je bent weer vertrokken, dan dat je daarvoor elke minuut zit geld te rekenen, want dat,
dat brengt wel op, maar niet in de juiste zin.
Klopt, klopt.
Wat is eigenlijk het percentage van vrouwen en mannen die binnenkomen in de winkel? Heb je daar een zicht op?
Dat is eigenlijk heel neig veranderd. Als ik kijk als ik bij BMC werkte, zeg maar, dan zou ik misschien durven zeggen, misschien 10-15%. Dat was ook natuurlijk heel extreem in de sportieve fietsenwinkel.
Ja.
Mijn winkel is nu ook wel een beetje in die setting, maar toch, ik denk dat dat toch wel naar 40% vrouwen gaat.
Ja. Gelukkig.
Goed bezig.
En is dat dan zo'n cliché dat de vrouwen, ik ben minder naar een roze fiets, dat die zo altijd naar de roze kleurtjes gaan?
God, dat is wel cliché. We hebben heel veel vrouwen die ook binnenkomen, ik moet geen typische kleur hebben. Ja. Of zo. Dat zo. Je hebt ook heel veel de vraag, ik wil een vrouwenfiets of... Bestaat dat eigenlijk, een vrouwenfiets? Maar dat is vaak ook door veel mensen niet in geweten, zeg maar.
Nee. Van,
dat niet per se... Een vrouw moet niet per se op een vrouwenfiets zitten.
Nee, we hebben daar ook een goed artikel over.
Kijk, voilà, zeker lezen.
Op onze website over vrouwenframes. Ja, het is eigenlijk de geometrie van je lichaam en van je fiets dat belangrijk is.
Voilà.
Er bestaan ook kleine mannen, hè. En er bestaan ook grote vrouwen. Dus.
Voilà. En lenige of niet lenig is ook super,
is super belangrijk. Voilà. Ja. Goeie punten, het kort.
Yes.
dus je hebt dan je fiets. Ja, dan moet je nogal je materiaal gaan halen. Ja,
klopt.
Verkopen jullie ook fietskledij of is het puur de fiets?
Nee, ook fietskledij. Ja. Natuurlijk, dat is een beetje moeilijk als nu in de moderne fietsenwinkel. Er is zoveel online aanbod. Mm-hmm. En ook, tegenwoordig, iedereen is nu gewoon... We bestellen iets bijvoorbeeld op Zalando. We bestellen een keer een truitje en dit. En ze weten ze kunnen terugsturen. Terwijl bij ons als winkel is dat heel moeilijk in te schatten wat ga werken, wat niet, welke maten heb je nodig. Maar we vinden dat wel belangrijk dat er toch een aanbod is en dat je ook de mensen daar een beetje kunt in adviseren.
Ja.
Vooral in koersbroeken ook. Truitjes is ietsje minder, moet ik dat zijn, specifiek. Maar koersbroeken is toch wel belangrijk dat daar toch wel een keer een beetje uitleg kan in.
Ja, zeker. Dus mensen kunnen wel bij jullie binnenkomen en met een volledig pakketje buiten.
Klopt. Ja, dat vind ik wel belangrijk.
Dus we hebben dan al onze fiets, we hebben onze kledij, maar dan nog een van de belangrijkste dingen, vind ik toch, het reservemateriaal.
Dat klopt. Mooi uitgesproken.
Ja, mijn articuleren is soms niet altijd even goed. dus wat hebben ze allemaal nodig? Ik moet eerlijk toegeven, ik heb denk ik een jaar lang zonder zo'n zakje rondgefietst, terwijl Jasper altijd zei, pak dat mee, maar ik wist toch niet wat ik ermee moest doen. Dus
dan dacht ik, toch niet nodig, extra gewicht.
Ja.
Ik moet zeggen, ik was gisteren ook gaan fietsen dan met mijn vriendin. En we waren vertrokken en we waren vergeten ons zakje eraan te binden. Die paniek van, als we nu plat vallen, dan moeten we zien hoe we dat gaan oplossen. Ja. Maar het is gewoon superbelangrijk dat je... platte band, dat is het meest voorkomende als je gaat fietsen. Al de rest, als je ketting een keer wat minder schakelt, als je draaiers wat minder schakelt, kunnen we nog altijd thuis geraken.
Ja.
Maar bij een platte band sta je echt aan de kant... Dus wat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is, gewoon een extra bandje, bandenlifters. En natuurlijk moet je een band ook kunnen oppompen.
Ja.
Dus ik denk dat dat eigenlijk wel de drie belangrijkste accessoires
zijn. Met een bommeke of met een pop?
Voilà, inderdaad. Bommekes kan zeker ook. Maar dat is ook zo weer iets dat sommige mensen schrik van hebben, hoe dat werkt.
Ja. Want een bommeke, dat is kei belangrijk dat je dat niet met je blote hand aan raakt.
Voilà, klopt. Dat is al een van de vereisten dat je zeker moet weten als je dat meepakt.
En waarom mogen we dat niet?
Omdat dat extreem koud wordt door die druk dat eruit uitgeduwd wordt. En ook dan kun je zo'n bommeke dat niet erg gebruiken. Dus als je maar één bommeke mee hebt, dan sta je daar ook nog altijd.
Mm-hmm. Ik was eigenlijk aan het liegen, want ik heb al een platte band gehad. Maar dan, niet op de weg, maar op de mountainbike in een toertocht. En ik was letterlijk zo... Nog maar 10 kilometer weg of zo. En
Ja, verschrikkelijk.
De melk liep uit mijn banden en het lukte niet en de bommetjes niet. En dan hebben ze mij moeten komen halen.
Oh nee, zeker zo zuur als hij in het begin is, dan is zeker.
Want dat verschilt natuurlijk ook op de weg. Heb je iets minder materiaal nodig dan bijvoorbeeld op de mountainbike of met de gravelfiets, veronderstel ik.
Dat klopt. Allee, het is een beetje gelijkaardig natuurlijk tegenwoordig. Ik weet niet of iedereen er al van gehoord heeft, maar je kunt oftewel rijden met een binnenbandje. Oftewel, want je zei daar juist al, mijn melk liep uit een band. Je kunt eigenlijk met vloeistof in je banden, in je buitenbanden gaan rijden, dat je geen binnenband nodig hebt.
Ja, tubeless.
Dus voilà, tubeless inderdaad. Dat heeft zijn voor- en nadelen, maar inderdaad, als je plat valt en het is een te groot gat, dan sta je daar en kun je het niet dichten. En,
ja, dan heb je een probleem.
Voilà. Dus daar heb je ook nog allemaal aparte accessoires om jezelf daar ook in te behelpen. Maar dat is heel specifiek van uw afmontage van je fiets, wat er belangrijk is.
Want kunt je ook tubeless rijden op de weg?
Dat kan zeker.
Ah, ja.
Ja, dus dat gaat zeker. Het enigste minpunt voorlopig nog aan tubeless op de weg, maar dat is heel persoonlijk, ik denk dat je daar wel tegenkanting in gaat krijgen, is dat tubeless op de weg, daar zit heel veel druk in de buitenband. En ik ben er altijd van overtuigd dat die melk nog altijd niet de goede substantie heeft om dat echt goed te dichten van als dat je gatje ietsje groter is.
Ja, ja.
Dus ik krijg heel veel klanten binnen. Miserie. Het probleem is ook die buitenbanden. Die zijn ook heel specifiek. Als je tubeless wil rijden, heb je andere buitenbanden nodig. Ja. En die zijn een pak strakker. Dus om die er op en af te krijgen, dat is zelfs voor mij soms een keer vloeken, om het zo te zeggen.
Dan moet je nogal redelijk veel...
Dan heb je veel macht nodig, inderdaad.
Ja. Dus wat het gezegd, hè? Een binnenband... Ik noem dat klippertjes, maar u noemt dat een mooi woord.
Bandenlifters bijvoorbeeld.
Bandenlifters.
Bandenliften.
Ja, want dat is het stuk waar je geen macht moet opzetten dan als je band vervangt.
Klopt. En wat dat heel veel vergeten wordt bij platte banden, waarom dat vanmorgen nog iemand in de winkel ook had, die zijn buitenband zelfs niet uit zijn vel geduwd kreeg. Omdat eigenlijk als je een band vervangt, je merkt dat ook, je hebt geen ruimte tussen je velg. Het moet zijn als ik te technisch begin of
als je niet begrijpt. Maar ik was wel aan het denken, misschien moeten we van A tot Z even overlopen hoe dat we een band kunnen vervangen.
Ja, ik snap het. Wel, als je eigenlijk een platte band hebt, je buitenband, die zit een beetje vast in je velg, zeg maar. Eigenlijk is een buitenband heel simplistisch getekend, like een omega-teken. Dus met zo weerhaakjes, zeg maar.
Ja.
Maar dus de eerste stap om een band te vervangen, om je lepel daar tussen te krijgen, moet je eigenlijk je buitenband naar het midden van je velg kunnen duwen.
Ja.
En dat is eigenlijk de allereerste stap dat veel wordt overgeslaan. Of dat
want veel zeker gewoon direct...
Die lifters erin.
Ik dus.
Kijk, voilà, bij deze. Kijk, al de eerste tip. Ja. Maar dat is echt belangrijk. En waarom nog? Eigenlijk, als je naar een velg zou kijken, moest je band eraf zijn. In het midden is die altijd iets dieper. Dus dat wil zeggen dat je een diameter verkleint als je een buitenband daarin duwt. Dus dat wil zeggen dat je veel meer ruimte over hebt om hem erover te krijgen. Dat zijn van die kleine... stomme trucjes, maar dat het leven veel makkelijker maakt.
Ja, dat
maar dat wordt vaak vergeten. Of de buitenband wordt zo 10 centimeter naar binnen geduwd en al de rest blijft nog in die voorziening zitten. Ja. Maar dat, zelfs voor mij, mijn bandenlifters breken dan, denk ik, als ik dat probeer. Dus dat is onmogelijk.
En dan hebben we onze buitenband losgekregen. En dan?
Klopt. Dan haalde, wat ik super belangrijk vind, wat ook heel veel vergeten wordt, zelfs door mijn mede-collega heeft dat al soms voor in de mechaniek, is dat je de buitenband gewoon op de vaag laat steken, maar dat je enkel de binnenband eruit haalt.
Ja.
En dan, wat dat belangrijk is, want je hebt altijd een oorzaak waardoor je lek gereden bent. Soms is dat super duidelijk, zit er een pin of een splinter in, zeg maar, een doorn. Maar vaak kun je het ook niet zo goed zien. Is het iets kleins, een glasscherfje. Dus dat je eigenlijk de band is opblaast en eigenlijk een keer er tegenhoudt. En dan zie je waar dat die lekt en kun je eigenlijk heel snel kijken van mijn band zit er zo op, dus het gaatje zit daar in de buitenband. En zo kun je eigenlijk heel snel, want ik krijg heel veel verhalen, ik had 3 binnenbanden mee en ik heb ze allemaal gewoon kapot geblazen, ben nog niet thuis geraakt. Dus super stom eigenlijk, terwijl soms moet je gewoon een keer gewoon kijken waar dat...
waar dat probleem zit.
Voilà. Dus dat is wel ook heel belangrijk als je een band vervangt.
Ja, dat is wel. Ik ben hier echt zo op.
En dat is eigenlijk iets super stom, maar het kan zoveel miserie eigenlijk voorkomen.
Klopt. En dan hebt het nagegaan. Eventueel heb je een nieuw binnenbandje moeten steken. Ja, dan één. En dan moet je
buitenband er weer op krijgen, natuurlijk.
Ja.
Ja, en je hoort mij misschien al een beetje afkomen, is het eigenlijk een beetje dezelfde truc als het afhalen. Dus je velg is een beetje hol in het midden, dus dat zorgt ervoor dat het veel gemakkelijker gaat. altijd aan het ventieltje beginnen. Dat is ook heel belangrijk.
Ja.
En anders je ventiel, ja, hoe moet je dat zeggen?
Zoals schuin daar zo in komt
ja,
te zitten.
Ja, klopt. En je rubber kan een beetje onder je buitenband geraken. Ja. Tussen nu velg en buitenband en kan die ook ontploffen.
Ontploffen, ja.
Ja, voilà. Dus het ventieltje moet ook altijd teruggeduwd worden.
Ja.
Maar dus altijd van daar beginnen en dan eigenlijk gewoon je buitenband zo goed mogelijk naar het midden duwen. Tot het einde ga je merken dat die veel makkelijker erover gaat.
Oké. Vanaf nu gaat er geen enkele vrouwen niet meer weten hoe dat ze het niet moeten doen. En ook mannen. Voilà. Mannen kunnen ook luisteren,
zeker,
uiteraard.
Zeker.
Ja, we zijn nu heel de tijd over die banden bezig. Maar wat is zo belangrijk dat je nakijkt de momenten dat je gaat fietsen? Dus je maakt je klaar. Ik moet zeggen, ik ben er wederom niet zo goed in, want ik spring gewoon op mijn fiets. En dan denk ik, oh, ik kan niet nakijken of mijn banden wel deftig genoeg zijn opgepompt.
Voilà, dat is eigenlijk al de allerbelangrijkste. Eigenlijk. Ik krijg heel veel fietsen binnen in herstelling. En zo ook heel vuil vaak ook, bijvoorbeeld. Maar echt banden, een koersfiets dan misschien 2 bar in zit. Maar ja, dan ga je echt een weerstandstraining doen, denk ik, als je daarmee gaat fietsen.
Ja.
Maar dat is zeker essentieel, dat je banden dat die genoeg druk hebben. En je ketting bijvoorbeeld, dat is ook iets dat heel veel over gesproken wordt. Die heeft daar dan zijn eigen visie op. Maar vooral een droge ketting, dat schakelt niet, dat kan breken als dat droog is.
Ja.
Dat is ook wel belangrijk om te kijken wat die niet droog staat.
Ja.
Moet er een beetje olie bij of niet?
En is dat dan goed om zo olie net voor je training op je ketting te doen? Of?
Dat kan, maar dan is het belangrijk dat niet de ouderwetse manier dat je gans de ketting gaat inolieën. Want dan krijg je echt een plakketting, zeg maar. En dan eigenlijk
zo een zwarte vuile ketting aan het einde van je training.
Voilà, inderdaad. Want olie, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk alles er blijft aanplakken. Dus dan krijg je gewoon veel meer miserie na de rit als je je fiets moet kuisen. Het ideale dat ik meestal zeg is als je fiets kuist, goed in de olie zetten, zet hem weg. Dus dan kan dat intrekken. Maar het allerbelangrijkste is dat die schakeltjes van binnen geolied zijn.
Ja.
Maar buiten, van buiten heb je geen olie nodig.
Ja.
Dus dan kun je de buitenkant met een droge doek eens afkuisen.
Ja, want dat is ook iets dat ik onlangs geleerd heb, dat eigenlijk de binnenkant van je ketting, de schakeltjes, het belangrijkste zijn.
Klopt.
En ik was dat eigenlijk gewoon altijd zo poep,
ja, olie. Dat zal wel goed zijn.
Ja.
Op zich is dat goed dat je al olied.
Ja,
veel mensen die dat al vergeten.
Ja, of zo noemt dat dry loop? Of
inderdaad, je hebt daar heel veel verschillen.
Ja.
Inderdaad, voor nat weer. Je hebt ook wax tegenwoordig. Dat is ook iets dat nieuw aan het opkomen is.
Ja.
Veel ploegen zijn daar ook, in het profpeloton zijn daarmee aan het uittesten.
Met die wax,
Klopt. Ja,
dat is zo'n nieuw systeem. Ik heb daar onlangs contacten mee gehad met iemand die dat wil uitleggen.
Oké, leuk.
Ja, dus, maar dat is wel ook nog... ik ga dat ook een keer uittesten, want ik heb dat nog nooit gedaan. Maar ik vraag me dan af als zo'n onhandige vrouw. Maar net schijnt is dat toch niet zo moeilijk.
Nee, op zich maakt het zelfs ergens nog makkelijker. Het idee is eigenlijk gewoon, dus je ketting wordt volledig ontdaan van olie en vetten, zeg maar. En dan gaat er eigenlijk een soort waxlaag, like kaarsvet is dat precies, ga je er eigenlijk aan overdoen. En dat zorgt eigenlijk voor dat al je vuil blijft plakken op die wax.
Ja.
En na je rit haal je gewoon die wax eraf en doe je er een nieuw laagje op en je ketting blijft... Tussen haakjes super proper en mooi, eigenlijk, zeg maar. Maar dat heeft ook zijn voor- en nadelen.
Zoals alles.
Alles.
Zoals
voilà.
Alles. maar hoeveel moet er dan eigenlijk in uw band? Want dat is ook weer zo'n discussie altijd.
Voilà.
Bij mij is er zoveel in. Maar nee, bij mij moet er zoveel in.
Voilà, klopt. Dat is eigenlijk iets super subjectief. Omdat de ene persoon weegt veel meer dan de andere. Ook bijvoorbeeld je terrein dat je gaat rijden. Als je zegt van ik ga wat kassijn of slechte banen doen, moet je ook niet een band extreem gaan hard oppompen of je gaat elk putje gevoeld hebben. Dus dat is heel persoonlijk. En ook wat dat de keuze ook nog gaat beïnvloeden, is de breedte van de band. Bijvoorbeeld ook, vroeger werd er altijd zo smal mogelijk buitenbanden gemonteerd, 22, 23 millimeter. En tegenwoordig gaan die breder en breder. Ook zelfs bij de profs zie je dat ook, dat die tubes breder worden voor toch iets meer comfort te hebben. Maar het is, je hebt zo standaardwaardelijk. Like bijvoorbeeld ikzelf, ik rij met een buitenband van, ik denk dat ik 30 rij nu op deze moment. En ik blaas er meestal 6,5 bar in, bijvoorbeeld.
Ja.
Wat dat voor mij aangenaam is. Maar bijvoorbeeld, stel dat jij zou rijden, kan dat zijn dat je zegt van, amai, dat is veel te hard. Ik voel elk putje. Ik zal er toch, dan kun je een beetje zakken. Nu, heel theoretisch, op je band staat er ook altijd hoeveel dat er minimum moet inzitten en maximum.
Ja, ik wou net zeggen, want je moet toch wel rekening houden met...
Voilà, met van alles. En dan, ik zeg vaak tegen mijn klanten, als ze mij dat vragen, kijk, ik zou ongeveer zoiets doen, maar test dat eens uit. Bijvoorbeeld, je doet een rondje van x aantal kilometer en je doet meermaals. En een keer je begint met veel druk en je verlaagt altijd een beetje.
Ja, en ik ga uittesten.
Voilà, hetzelfde met mountainbiken ook.
Ja.
Dat is ook een beetje hetzelfde verhaal. Voor de ene persoon vindt dat leuk, omdat die technisch rijdt. dat er veel minder druk in zit ten opzichte van...
Met een mountainbike is het inderdaad ook nog afhankelijk van welk parcours dat je doet. Je Klopt. Wilt ook niet te hard staan als je te veel...
Klopt.
Dus dat is dan meer afhankelijk. En gravel, want daar ken ik eigenlijk het minste van.
Dus een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk. Dus daar, de banden zitten eigenlijk een beetje tussen koers en mountainbike. Ja. Dus ze willen de twee eigenschappen eigenlijk een beetje combineren. Dus dat is eigenlijk de insteek ooit geweest.
Ja.
Dus ze willen eigenlijk een beetje, ze willen een offroad kunnen gaan, maar hun grip behouden. Dus daarmee dat de banden toch wel redelijk breed zijn met profiel.
Ja.
En aan de andere kant willen ze ook wel op de weg kunnen rijden als het moet, zonder dat ze daar het gevoel hebben dat ze extreem veel moeite doen om vooruit te geraken. Dat is een beetje een middenweg. Nu, van Bar is eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Een beetje kijken welk parcours dat je gaat doen. Is dat gewoon grindwegen? Ga je iets meer kunnen doen? Als je zegt van het is wel echt off-road. Als een bijna mountainbike, dan ga je ook een beetje gaan...
Moeten zakken.
Ja, dus heel persoonlijk eigenlijk. Ik wou dat ik een mooi antwoord had voor u, maar...
Nee, dat is keigoed. Vanaf nu als de discussie is, dan zeg ik het is persoonlijk.
Voilà, klopt. Voilà, kijk, dat is het beste antwoord, denk ik.
En wanneer weet je eigenlijk dat je een band aan vervanging toe is? Want ja, bij een auto zie je dat aan de profielen, zogezegd.
Ja, klopt.
Maar ja, op de wegfiets zie je vaak niet... Allee, ik vind dat toch moeilijk om te zien.
Het is soms moeilijk inderdaad, maar tegenwoordig merkt ook wel dat de meeste automerken, Pirelli, Goodyear, beginnen ook allemaal fietsbanden te maken. Dus ze beginnen daar ook wel een beetje dezelfde lijn in door te trekken. Dus op een buitenband tegenwoordig, dus de moderne buitenband, ga je vaak zien dat die ook kleine putjes hebben, vaak dicht bij elkaar staand. Als je die niet meer ziet, dan is in theorie je band, je rubber, te neig versleten.
Dus ik zie die niet meer, dus misschien moet ik al kellen.
Een tweede truc om het heel snel te zien, als je die putjes niet hebt, als je naar je band zou kijken, weer hetzelfde verhaal van straks, je buitenband is een beetje een omega-teken, dus dat wil zeggen mooi rondgebold. Als je ziet dat die bovenkant goed afgevlakt is, dan weet je dat die rubber ook echt weg is. Dus,
maar dat is niet dat je dat een beetje kunt zien aan het aantal kilometers dat je doet of zo.
Moeilijk. Je kunt dat theoretisch wel een beetje doen, maar... Het probleem is ook, als je veel op zandere wegen, slechte wegen rijdt, gaat je natuurlijk veel sneller verslijten dan als je altijd mooie wegen rijdt, bij wijze van spreken.
Oké, we hebben nog veel bijgeleerd over de banden. Maar nu, je gaat fietsen, kom terug. Hoe belangrijk is een propere fiets?
Superbelangrijk. Dat is echt onderschat eigenlijk. Dus bijvoorbeeld bij mij hier thuis, wij gaan nooit gaan fietsen met een vuile fiets bijvoorbeeld. Eenmaal, dat is een beetje not done, dat je vertrekt met een vuile fiets. Maar gewoon ook voor je onderdelen, superbelangrijk. Mensen die komen bij mij terug, wij zijn vaak heel theoretisch, kettingpion verslijt ongeveer na 6000 kilometer. Nu, dat is weer hetzelfde verhaal met de banden, dat is heel, heel afhankelijk. Maar als je bijvoorbeeld je fiets nooit kuist, je ketting nooit smeert, dan die periode krimpt naar bij wijze van spreken 3.000-4.000 kilometer en het is versleten. Omdat al dat vuil, dat zorgt ervoor dat alles gaat kraken, dat alles gaat rappen roesten en verslijten. Dus kuisen is superbelangrijk.
Ja, roesten vooral. Oh, de winter. Zeker nu. Dat ik een geroeste ketting heb gehad vroeger.
Verschrikkelijk. Dat is echt...
Moet dat zo direct afdrogen, want als je dan bikken laat staan, dan...
Is zo. En zelfs al als je zoiets hebt, ga even opwarmen. Want vaak in de winter, als het te zout gestrooid is, is het koud. Dus je denkt, ik ga me eerst opwarmen en kom terug en je ketting is helemaal roest. Dan is het ook even paniek. Maar het komt veel voor, inderdaad.
Ja. En een fiets poetsen dagelijks, is dat dan altijd het groot onderhoud nodig? Of is het gewoon een beetje onderhouden en af en toe een keer uitgebreid kussen?
Klopt. Omdat ik ben ook wel... Ik ga even mijn eigen een stukje tegenspreken. Ik zeg vaak tegen klanten, ik krijg fietsen binnen die blinken verschrikkelijk. Dat je ziet geen spatje vuil eigenlijk. Dat ik zo zeg van... Het is raar dat ik het zeg, maar je moet de fiets ook niet te goed kuisen. Waarom is dat? Je hebt lagers, dus je roterende deel, like je stuur bijvoorbeeld, je wiel, je trappen en je krank, zeg maar, je pedaal en dat draait. Daar zitten allemaal lagere bolletjes zeg maar, en die liggen in het vet. En hoe beter dat je fiets soms kuist, hoe rapper dat vet daaruit gaat en dat je eigenlijk al je lagers beginnen te slijten eigenlijk. Zeker bij de mountainbike zeg ik soms van, je frame mag super proper zijn, ketting en al, goed kuisen, maar alles van roterende delen, ik kan je stuur niet in eigen proberen tussen zitten met een doekje. En soms is het beter dat vuil daar lichtjes blijft zitten. Oei. En dat natuurlijk...
Daar ben ik dan wel een maniak in. Dat ik denk, zit er modder tussen?
En dan nog ertussen, voilà. Het is zo. En dat is een beetje raar dat ik dat zeg als mechanieker, maar dat zorgt ervoor dat er een barrière blijft om je lager schoen te houden, zeg maar.
Maar je hebt hier alweer veel bijgeleerd vandaag.
Niet met stress straks weggaan.
In plaats van straks de ultieme tip. Aan het einde van de podcast ga ik vragen, wat zijn Sanne Gerooms haar 20 ultieme tips?
Ik ben al te stressen.
Nee, zeker niet nodig. Oké, maar dus concreet kunnen we daar dus bij zeggen, af en toe hoe we nu fietsen, allez, of na fietsen, hoe
eigenlijk al de omkadering, maar gewoon eigenlijk alles netjes proper zetten. En ik zou ook niet elke keer je ketting ontvetten en weer invetten. Omdat ik bijvoorbeeld, dat is bij alle leveranciers, maar Shimano zegt ook, je ketting mag nooit te goed ontvet worden, want als je echt al je olie eruit haalt, ga je automatisch wel weer vuil te gaan tussensteken. Want je hebt van die heel extreme ontvetters voor je ketting. Dat is niet altijd even goed eigenlijk. Nee. Dus gewoon zien dat je frequent kuist en dat je niet laat opstapelen naar een maand toe. En dat je dan ineens met een dikke papketting zit, dat je nooit meer proper krijgt.
Nee, dat is waar. Oké, we weten allemaal wat ons te doen staat.
Dat is werk.
Heb jij tips voor vrouwen die ook zelf graag mechanieker zouden willen worden of in een fietswinkel zouden willen werken?
Ja, sowieso. Like dat ik daar straks al gezegd heb, denk dat een beetje de maatschappij er een beetje voor zorgt dat precies niet klopt. Dat vrouwen hun handen vuil maken. Like, ja, ik zit vaak ook aan tafel met mijn nagels. Ik denk, ik ga ze onder tafel aan. Maar soms is het gewoon durven ook. En niet laten afschrikken door het idee van een vrouw hebt geen macht. Of je hebt allee, zo, die typische dingen die gezegd worden. Het is vaak echt, ik zei like dat ik daar juist al zei, het is echt vaak om techniek te doen. Soms ook gezond verstand en inzicht. En het gaat niet altijd over die brute macht en daar met een hamer staan. En dus soms gewoon durven springen, durven doen. Tegenwoordig heb je ook heel veel... Ja, ik heb zelf ook 3 jaar lesgegeven op Sintra. Dus ik heb ook heel veel studenten zien passeren waar ik ook een beetje een idee had van iemand die er nog niet veel mee bezig is, die ziet dat zo of zo.
Ja.
Maar dat ik zoiets heb van, het zit er wel in. Hun connecties in hun hoofd, moet je dat zeggen. Ze zien hoe dat ze iets moeten aanpakken. Ja. Dus soms moet je gewoon durven.
Gewoon durven.
Durven.
Voilà. Durven. En anders een keer een berichtje sturen naar Sanne Gerooms.
Voilà, zeker altijd welkom.
Dat was mijn volgende vraag. Waar kunnen mensen jou volgen?
Ja, sowieso via de winkel Grand Depart. En ook gewoon persoonlijk. Maar bij mij, ik ben nog altijd van mening, heb de vragen, kom gewoon langs in de winkel. Ja. Ik vind dat leuk, gewoon face-to-face contact kunnen tonen, kunnen helpen. En,
het voordeel is, je kunt babbelen en werken. Hè, want een vrouw kan 2 dingen tegelijk.
Maar het schijnt. Ik weet niet of dat zo gaat bevestigd worden door de collega's, maar...
Nee. En de website van de winkel is?
Is ook grandepaar.be.
Ja, dus ook gewoon grandepaar.be. En jouw Instagram of zo?
Ja, dus gewoon mijn naam, Sanne Gerooms.
Oké, super. Maar ik zal het sowieso in de show notes zetten. Dat kunnen mensen jou makkelijk vinden. Ja, ik denk dat we al heel veel tips hebben gegeven. En dat we zo goed als rond zijn.
Voilà.
We kunnen natuurlijk blijven babbelen over fietstechniek.
Met plezier.
Maar dat is ook zo moeilijk om dat niet uit te beelden.
Ja, dat is, ik zit hier ook zo alles voor te tonen. Maar dat is op een
we
podcast.
We zullen nadenken over filmpjes.
Voilà, top.
Dan sluit ik altijd af met de ultieme tip. Dus dat kan zijn vanuit jouw werkervaring, vanuit jouw fietservaring, maar ook gewoon als de persoon die je bent, de levenswijsheid die je hebt. Ja. Wat is de ultieme tip van Sanne Gerooms?
De ultieme tip, dat is ook een beetje door jarenlang in die werkplaats te staan, heb ik gewoon de mensen durven niet meer vragen. De mensen hebben schrik dat ze gaan... Dat ze gaan veroordeeld worden voor een stomme vraag. Ik zei vanmorgen had ik ook een klant. En die durfde niet vragen hoe dat kwam, dat zijn band er niet afging. En die generen hem zo. Maar dat ik zoiets heb van dat is toch normaal als je daar niet altijd mee bezig bent. Dus mijn ultieme tip is: ik weet niet welke fietswinkel daarvoor openstaat, maar durven vragen. Als je wil weten hoe je een band moet vervangen, durf dat vragen.
Ja. Want mijn papa zei altijd. Stomme vragen bestaan niet, alleen maar domme antwoorden.
Voilà, kijk, dus dat is echt mijn visie ook. Ik vind dat super belangrijk. Dat is normaal ook. Ik weet ook niet, als ik een nieuwe computer wil gaan kopen, wat dat belangrijk is. Dus,
want mensen veronderstellen wel, je fietst, dus je moet dat toch weten.
Het is zo, terwijl dat is echt zo, moet ik dat zeggen. Bij vrouwen denken ook vaak, mannen weten dat allemaal. Maar ik krijg dagelijks mannen bij mij binnen die zeggen, welke band heb ik nodig?
Ja.
Moet ik mijn band vervangen? Of ik heb dat voor en ik snap het niet. Dus,
maar een heel belangrijke, denk ik, durven vragen stellen, want... Heel vaak gaat je ook gewoon mee in het idee wat dat ze u aansmeren, wil ik niet zeggen, maar wat dat ze u aan...
Zo'n beetje de maatschappij ook. Vrouwen die hebben niks verstand. Lijkt dat ze zeggen van vrouwen kunnen niet auto rijden. Dat is een beetje hetzelfde. Worden over één kam geschoren en terwijl dat...
Of ze geven nu gewoon iets mee in de veronderstelling van die zal het wel kopen, maar eigenlijk moet je gewoon durven vragen waarom heeft je mij dat? Wat is het verschil met dat?
Voilà, het is zo. En zeker, ik denk, wij Belgen zijn soms een beetje introverter. Zo. We hebben schrik om contact te leggen of zo. Ja. Terwijl eigenlijk, we doen dat graag, het is ons job. Dus dat is leuk om iemand te kunnen helpen eigenlijk.
Voilà, we nemen dat mee. Vanaf nu allemaal naar de fietswinkel en vragen gaan stellen.
Voilà, kijk.
Alvast een heel dikke merci voor vandaag. Ik hoop dat je heel veel vrouwen hebt mogen inspireren om ook te durven kiezen voor een technisch beroep. En dat vrouwen op de fiets vandaag toch ook al een stukje zelfstandiger zijn geworden.
Ik hoop het ook. En anders vragen aan de fietsenwinkel.
Voilà. En ook jullie weer bedankt om te luisteren. Laat zeker weten wat je van deze podcast vond. Dat kan via onze social media kanalen of als je via Apple Podcast luistert door een review na te laten. Het vraagt even van jullie tijd, maar betekent voor ons heel veel. Heb je zelf ook een gast die je graag in de podcast zou zien? Of ben je zelf iemand met een interessant verhaal binnen de wielerwereld? Laat dan, zoals Sanne gedaan heeft, een berichtje naar bij ons en dan komen we zeker in contact. En ook op onze website www.womenpeloton.be blijven we nog steeds samen met onze experten women-based content voor jullie voorzien. Ciao en tot de volgende!
Loopt je verzekering op wieltjes? Yuzu, verrassend vlot verzekerd.
Voor we afsluiten heb ik ook nog een extra mededeling voor jullie. Want vanaf februari willen wij onze community nog verder uitbreiden. Tot op de dag van vandaag bereiken wij 2000 vrouwen ongeveer. En daar zijn wij enorm dankbaar voor. We zijn heel blij dat zoveel fietsende vrouwen ook ons gevonden hebben om de juiste informatie te vinden, om gelijkgezinden te vinden. Maar we willen meer kunnen betekenen voor jullie. Daarom hebben wij 2 memberships bedacht. Het Surplus Membership en het Ablok Membership vanaf februari. Zodat wij jullie nog meer waardevolle content en nog meer kunnen aanbieden. Wat is eigenlijk de bedoeling? Dus voor een Surplus Membership betaal je €39 per jaar. En daar heb je eigenlijk toegang tot al onze artikels, blogs, expertstukken geschreven door onze experten. Dat is eigenlijk een beetje een formule van, ik weet nog niet als ik volledig al in wil gaan met de Women Peloton. Ik wil vooral kennis maken met wat jullie doen. En ik wil van een aantal voordelen genieten. Zoals bijvoorbeeld een kortingscodes op ons Academy aanbod. Onze webinars, onze guides, onze core instability reeksen en zo verder. Daarnaast kan je ook al blok met de Women Peloton gaan. Bij geen twijfelaar heb je zoiets van, nee, ik ga direct al in. Dan heb je ook natuurlijk onmiddellijk alle voordelen van de Women Peloton. Dan heb je toegang tot al onze artikels, recepten, blogs, heb je toegang tot ons Academy aanbod, dus een 10-delige reeks van Core Stability, een 10-delige reeks van Pilates, onze webinars, er komen ook nog dit jaar nog nieuwe reeksen bij, en zo verder. Daarnaast plannen we ook nog evenementen in 2022, maar daarover later meer. Dus we blijven echt groeien en we blijven volop werken aan een heel toffe interactieve community voor jullie. Belangrijkste is, ben je nu nog geen gratis lid van de Women Peloton, dan zou ik toch aanraden om dat te doen, want als je dat nu nog doet, dan krijg je voor eind januari een kortingscode toegestuurd om in te stappen in onze memberships aan een verlaagde prijs. Dus ga snel naar www.dewomenpeloton.be, maak je nu nog gratis lid en dan kan je eind januari een kortingscode verwachten om aan ofwel €29 in te stappen in Surplus Membership in plaats van €39 of ofwel een €159 in te stappen in plaats van €189 voor de Ablok Membership. Dus ik zou zeggen, niet twijfelen, doen en dan zien we elkaar snel. The Women Peloton Podcast.